Vorige keer, broeders en zusters, zijn wij geëindigd met in bijzonder vers 16, nadat ik overigens vers 17 en 18 al had toegelicht. Vers 16 namelijk, bij de uitspraak, min of meer zomaar tussen het verhaal door, waar de Heer zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Het aardige van die schriftplaats is, zoals we gezien hebben, dat het een rechtstreekse verwijzing is naar Ezechiël 34 en meer nog naar Ezechiël 37, waar wij niet alleen het antwoord vinden op de vraag wie zijn die andere schapen van die andere kudde of van die andere stal, maar waar wij ook het antwoord vinden op de vraag wie is eigenlijk die goede herder. Want je kunt natuurlijk zeggen, de Heer Jezus zegt van zichzelf, ik ben de goede herder. Nou goed, dan weten we dat. Maar waar gaat het eigenlijk over? Hoezo de goede herder? Welke herder? Het antwoord is dan natuurlijk die herder zoals die wordt aangekondigd in, nou ja, onder andere, maar dan toch met grote nadruk, in Ezechiël 34 en Ezechiël 37, waar Jehovah spreekt en zegt, ik zal mijn kudde verzamelen. Het is mijn kudde. En ik zal die kwade herders, die niet voor de kudde zorgen, die zal ik wat aandoen, om het populair te zeggen. En daarna, ik zal mijn kudde verzamelen. En daarna bleek ook, daaruit bleek dus in de eerste plaats, dat de Heer zelf, Jehovah zelf, die herder is. In tweede instantie blijkt ook dat er gewoon staat wie die herder is, namelijk David. Dan wel de zoon van David, zodat ook daar de conclusie te trekken valt, dat de term zoon van David samenvalt met de naam Jehovah. Met andere woorden, dat die zoon van David, als die eenmaal verschenen zal zijn, inderdaad terecht de naam Jehovah zal dragen. En dus dat die zoon van David de uitdrukking zou zijn, en dus is inmiddels, van de heerlijkheid en van de zelfstandigheid Gods. Vrij aangehaald naar Hebreeën 1 vers 3 natuurlijk. Kortom, we vinden diezelfde waarheid steeds opnieuw terug. Anderzijds vinden we ook vermeld wie die andere kudde is. Dat leidt ook geen enkele twijfel, want Ezechiël 37 laat daar geen twijfel over bestaan. Daar is sprake van twee kuddes die samengevoegd worden tot één. De ene kudde heet Jozef, de andere heet Juda. Met andere woorden, de ene kudde staat voor de 10 stammen, dan wel de gelovigen daaruit. Of, bij voorkeur dan voor degenen die ook zaterdag in het hart aanwezig waren. De ene kudde bestaat uit het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen. Dat die term zomaar laat vallen, moet ik hem altijd uitleggen, maar misschien dat het nu duidelijker is. De ene kudde bestaat uit de gelovigen, het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen. De andere bestaat uit het gelovig overblijfsel uit de 2 stammen. En die gelovigen, waar ze vandaan komen, ze worden samengevoegd tot één kudde. Dat is makkelijk genoeg. Hier staat het. Het waren de 2, maar het zal worden 1 kudde en 1 herder in vers 16 van Johannes 10. En dat is rechtstreeks ontleend aan, in mijn Bijbel staat het er ook bij afgedrukt, aan Ezechiël 37 vers 22. Nou ja, onder andere dan, want er staat natuurlijk ook, zullen niet meer 2 koninkrijken zijn, maar 1 koninkrijk, zullen niet meer 2 volken zijn, maar 1 volk en zo verder. De samenvoeging dus van de 2 huizen Israëls, en zo worden ze daar ook genoemd in Ezechiël 37. Dat is waar het over gaat. En als de Heer dus zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, dan zijn die andere schapen dus niet gelovigen uit de Joden, maar gelovigen uit de 10 stammen van Israël. En als u nou zegt, ik dacht dat het ging over heidenen, dan zeg ik, dat zei ik toch? Nou ja, heidenen zijn nog niet de 10 stammen van Israël, maar 10 stammen van Israël zijn wel degelijk heidenen. Ik zeg het er altijd maar bij, omdat er zoveel misverstand over bestaat. Hè. Je hebt 2 soorten mensen, Joden en heidenen. Als ze niet Joods zijn, zijn het heidenen. En de 10 stammen zijn niet Joods, die moet je dus ook niet in Joodse kring zoeken. Ze zijn ook niet kenbaar aan Joodse tradities of gebruiken. Want ik heb al vaker gezegd, Jodendom is ontstaan in de Babylonische ballingschap. En dat was toch op zijn minst, 150 jaar nadat de 10 stammen al lang verdwenen waren in Assyrische ballingschap. Die weten van Jodendom niks, die volkeren dus. Die van de 10 stammen afstammen. Hebben er ook niets mee van doen. zeg dat voor diegenen die op aarde ergens volkeren om menen te ontdekken die wat Joodse gebruiken en tradities hebben, dan zeggen, dan zullen het misschien wel, zal het wel een deel zijn van de 10 stammen. Dan zeg ik, nou, dat is helemaal geen argument. Dat heeft er zelfs totaal niets mee te maken. Men weet kennelijk niet eens waarnaar men op zoek is. Nou goed, men kan ze op heel andere wijze identificeren. Maar daar gaat het niet echt over natuurlijk. Het gaat om gelovigen. En de aardigheid is, men kan het nooit ontkennen, dat heel die symboliek van die goede herder ontleend is in elk geval aan Ezekiel 34 en 37. En daar is inderdaad sprake van twee kudden, twee kuddes, dat weet ik nog steeds niet, ook na 8 weken niet. Twee kuddes dan maar vooruit. En daar is sprake van twee koninkrijken, dan wel twee volken die samengevoegd worden. Er staat bij wie het zijn, dus dat is geen enkel probleem. Of je ze kunt aanwijzen, dat is iets moeilijker, maar dat je ze kunt noemen, ja natuurlijk, want de namen staan er gewoon bij. Jozef, dan wel Efraïm, aan de ene kant, en de andere kant Juda. En dat zijn inderdaad twee volkeren die samengevoegd zouden worden. En begrijp je me goed, men redeneert zich dikwijls uit deze materie door te zeggen, nou ja, dat gaat natuurlijk over de wederkomst van Christus, wanneer immers geheel Israël, alle 12 stammen van Israël, zullen worden terugverzameld. En ik ontken niet dat de uitspraken in Ezekiel 37 van toepassing zullen zijn op de dagen van de wederkomst van Christus, die dan in zijn wederkomst inderdaad komt om Israël terug te verzamelen. Precies zoals het op vele plaatsen in de profetieën staat. Maar het punt is nu dat hoewel wij via Ezekiel 37 misschien niet terechtkomen in Johannes 10, wij via Johannes 10 wel degelijk terechtkomen in Ezekiel 37. Hebben die nog? Ik bedoel te zeggen, uit Ezekiel 37 kun je niet concluderen dat het uitspraken zijn die betrekking zouden hebben op de eerste komst van Christus. Integendeel, je kunt makkelijker aantonen dat het gaat om de wederkomst van Christus. Vooral met het eerste deel van Ezekiel 37 daarbij in gedachten. U weet wel, dal van de dorre doodsbeenderen, ontstaat eerst een golem. Hoe heet zoiets trouwens in andere taal, weet ik. Een levend lijk, hoe heet zoiets. Maar een dood lichaam, hè? Is dat het woord? Ik dacht dat, ja. Ja, ik ben niet goed in die materie thuis, zuster. Ja, dat hou ik liever ook zo. Dus ik ben blij dat er altijd mensen zijn die mij even uit een droom kunnen helpen. Maar er ontstond een dood lichaam. Hetgeen de uitbeelding is van de tegenwoordige Joodse staat ongetwijfeld. Dus gedetailleerd ook aan te tonen. Daar vind je de hele geschiedenis tot op heden van de Joodse staat in terug. En van het ontstaan vooral van de Joodse staat. Maar daar hebben we het vanavond niet over. Maar dat het daar dus gaat om de uiteindelijke wedergeboorte, want daar gaat het over, van Israël en van alle stammen Israëls, van heel het huis Israëls, dat is duidelijk, want het staat erbij. En dan denk je, nou, dat is straks in de toekomst, inmiddels de nabije toekomst. Die lijn is ook makkelijk te volgen. En daarna volgt in de tweede helft van Ezekiel 37 die profetie over die twee houten die samengevoegd worden tot één. En dan zeggen, ja, dat is een extra toevoeging dat inderdaad de 2 en de 10 stammen weer gemaakt zullen worden tot één volk in de wederkomst van Christus. En daar staat een paal boven water. 2 houten aan elkaar, dan heb je een mooi paal toch? Nou, maar in ieder geval, dat is een duidelijke zaak. En we zouden niet denken dat het iets van doen zou hebben met de eerste komst van Christus. De aardigheid is dat de Heer Jezus hier in Johannes 10 zegt, ik heb niet ikzelf in de verre toekomst. Ik heb nu, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En dat tegenover de uitspraak die we zojuist gelezen hebben, gij zijt mijn schapen niet, want gij gelooft niet en gij hoort niet bij mijn schapen. Met andere woorden, in de tijd van het ongeloof van officieel het Joodse volk, zou de Heer wel degelijk andere schapen hebben van een andere stal, en die zouden samengevoegd worden met de gelovigen uit de Joden. Een overblijfsel, een minderheid vanzelfsprekend, maar niettemin zou gebeuren. En dat heeft dus betrekking in elk geval op de dagen waarin wij leven. Maar ik heb geen moeite om de uitspraak van de Heer Jezus ook van toepassing te brengen op de dagen waarin de Heer Jezus dit uitsprak. Maar daarvan zeg ik op voorhand dat Bijbelse argumenten daarvoor nou eenmaal niet in ruime mate voorhanden zijn. Maar mijn gedachte is, en ik ben daar stellig van overtuigd persoonlijk, dat wil ik u niet aanpraten, maar dan weet u dat. Ik ben er stellig van overtuigd dat de Heer Jezus, voordat hij zijn optreden onder de Joden begon, dat hij allang een optreden achter de rug had in het buitenland. En met name in Brittannië. Ik weet, als je die dingen voor het eerst hoort, dan schrik je wezenloos. Maar daar moet je gewoon aan wennen. Zo gek is dat helemaal niet. Achteraf blijkt dat ook helemaal niet vreemd te zijn. En redelijk goed historisch te onderbouwen. En bovendien ook bijbels te onderbouwen. Want ik heb nogal wat schriftplaatsen die ik absoluut niet verklaren kan. Waar ik echt geen idee van heb. Tenzij dan dat ze spreken over de Heer Jezus en de bediening van de Heer Jezus in het buitenland, voordat hij onder de Joden verscheen en daar zijn bediening begon. En ik denk dat de Heer die gewoon terugverwijst naar die andere schapen van die andere stal, en dat hij zijn prediking eerst gericht had inderdaad tot de 10 stammen van Israël, of althans een deel daarvan, en op zijn minst aan het deel dat afstand van Efraïm. Nou wordt het gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, maar ik ga het toch zeggen, het is misschien toch menselijk denken of filosofie, zult u zeggen, maar het lijkt mij toch niet onbijbels dat als God beloften doet aan Israël, dat die beloften toch eerst bekendgemaakt worden, dan wel vervuld zouden worden aan de eerstgeborenen in Israël. Per slot, de zegeningen, de messiaanse beloften, werden gegeven primair aan Israël, omdat heel Israël geacht wordt eerstgeborenen te zijn onder de volkeren. En als we daarna wat nader specificeren, moet je toch aannemen dat de dingen dus het eerst bekendgemaakt worden aan de eerstgeborenen ook binnen Israël, en dus aan Efraïm. En ik denk dat dat ook daadwerkelijk gebeurd is. En daarna pas aan de Joden. En als de Heer hier tot de Joden spreekt, zegt hij, ja, jullie verbeelden je misschien wel wat, maar ik heb echt andere schapen, die zijn niet van deze stal. En zo gaat dat. Nou goed. Daarheen is trouwens na de opstanding van de Heer Jezus het evangelie ook linea recta gegaan. Maar goed, ik ga niet elke keer het hele verhaal vertellen. Maar men zou dat Efraïm dan inderdaad zoeken in Brittannië en in het algemeen, in brede verband, in heel West-Europa van die dagen onder de Kelten. Dus daar komt het tot neer. Nou goed, daar ga ik het verder niet over hebben. Maar het gaat er maar om dat mijn zin is dat de enige goede verklaring is voor de tekst. Misschien heb ik het vorige keer ook gezegd, maar het overkomt mij, nou tegenwoordig niet zoveel meer, maar vroeger heel veel, dat ik gewoon tussen de bedrijven door aangeschoten werd en dat er gevraagd werd, broeder, wat denkt u van die schapen van die andere stal uit Johannes 10? Dat blijft zo'n losse vraag, waar veel mensen mee rondlopen. Omdat het antwoord dat zij krijgen niet afdoende is. Als men zegt, het zijn de heidenen, dan heb je een probleem. Gewoon als het de heidenen zouden zijn. En als het de gemeente zou zijn, want dat is altijd het alternatief, heb je nog veel groter probleem. Want die bestond nog niet. En in welke zin is die dan onderscheiden van de Joden? Je blijft met moeilijke vragen zitten. Nog een reeks problemen meer, maar die noem ik hem allemaal maar niet. Maar het echte antwoord is natuurlijk gewoon, het is een specifiek volk, dan wel een groep van volken, dat kan ook. Maar naar Bijbels maatstaf bij gelegenheid een volk. En het maakte oorspronkelijk deel uit van Israël aan wie de beloften gedaan werden. En als messiaanse beloften vervuld worden, zullen ze vervuld worden aan het oorspronkelijke Israël. Heel Israël. En dan heeft niet Juda de vooraanstaande positie onder de stammen Israëls, maar Efraïm. En dus het huis van Jozef. En dat is de achtergrond, zeg ik altijd, van al die figuren in het Nieuwe Testament die de naam Jozef dragen. In het Oude Testament natuurlijk ook. Maar vooruit. Maar over die twee stammen gaat, er is trouwens nog iets aardigs mee, en daarom ga ik er nog weer zo uitgebreid op in. Ik wilde namelijk nog naar een heel ander schriftgedeelte, in ditzelfde verband als u het mij vraagt, dat is in Efeze. Geschreven aan gelovigen in Efeze. Of dat gelovigen waren uit de Joden, ja ook. Of dat gelovigen waren uit de heidenen, Dat zeer zeker. Of het gelovigen waren die afstammen van de 10 stammen van Israël. Ja, dat weten wij niet dus. We weten het niet echt. Misschien. Maar er staat in Efeze 2, vers 11. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. Daarmee richt hij zich dus niet tot gelovigen van Joodse komaf. Maar wel alle anderen. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart, dat wil zeggen voordat zij tot geloof gekomen waren. Vanzelfsprekend. Voordat ze met Christus werden opgewekt en gezet in de hemel. Want dat zijn de termen uit de voorafgaande verzen in ditzelfde hoofdstuk. God heeft u medelevend gemaakt, medegezet met Christus in de hemel. En daarom, wijst daarop terug. Daarom, om die reden, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het feest. En die vooruit genaamd werd door degene die genaamd zijn besnijderis in het vlees, dat wil zeggen, door de Joden dus, die met handen geschiet, die besnijderis, dat gij in die tijd waart zonder Christus, zonder Messias, en dan let op, vervreemd van het burgerschap Israëls. Hoezo vervreemd van het burgerschap Israëls? Ik weet nog, de Efezebrief was een van de eerste boeken die ik vers voor vers ooit bestudeerde en dus ook besprak in het publiek. En ik weet nog dat ik commentaren tegenkwam op dat vervreemd, want dat is toch een rare uitdrukking. En commentaar is altijd, nou ja, dat is een misverstand, want kijk, heidenen zijn natuurlijk nooit vervreemd van het burgerschap Israëls. Dus het moet gewoon zijn vreemd van het burgerschap Israëls. Toen dacht ik, oh, ja, natuurlijk. Jaren later, toen ik zo van mijn vermoedens kreeg, toen heb ik eens nagekeken, het Griekse woord wat er gebruikt wordt. Maar met geen mogelijkheid kun je dat vertalen met vreemd van het burgerschap Israëls. Het betekent echt vreemdeling geworden van. Dat wil zeggen, het woord is de aanduiding van iemand die zijn staatsburgerschap is kwijtgeraakt. Vervreemd, vreemdeling geworden. To become a foreigner. Zoiets, hè? Vreemdeling geworden. Wel degelijk. Niet altijd geweest. Niet vreemd. Maar vervreemd van het burgerschap Israëls. Alleen de redenering van, nou ja, de heidenen zijn, hebben natuurlijk nooit deel gehad aan Israël, dus dat kan niet, is voorbijlopen aan de realiteit. Hè? Je moet de vraag stellen, zijn er dan heidenen die ooit deel hadden aan het burgerschap Israëls? En bij nader inzien, ja, wel 10 stammen. Toch of niet? Want ze zijn heidenen, want ze zijn niet Joods. Daarom heeft God hen verstrooid onder de heidenen. Waar ze officieel ook hun identiteit, zoals dat ze fraai heet, zijn kwijtgeraakt. Nou, ze hebben wat namen meegenomen, maar er wordt nu om gelachen. Als je zegt dat Saxen betekent dat ze zonen zijn van Isaac, dan lachen ze je uit. Maar het is echt de enige betekenis van de term, hoor. Zonen van Isaac. En zo verder, hè. De Kimmerius, zelfs Nederlands kennummers, betekent dat zij zijn zonen van Omri. Ik ga het nou niet uitleggen, want dat vind ik allemaal niet zo nodig. Maar het is wel wat het betekent. En of het nou kennummers zijn, of dat ze wonen in Comri, dat is Wales. Het is hetzelfde volk, het is dezelfde naam. Die vindt ze toch terug. En als de Bijbel zegt, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, noem mij dan eens zaad van Abraham dat de naam Isaac draagt, behalve de man in kwestie in het verleden. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Wie heette dan een Isaac? Toch Saxen, of niet? Ja, het is niet zo'n heel sterk argument, maar ik heb veel betere, maar die ga ik u nou niet noemen. Maar het gaat er maar om dat je deze uitspraak, vervreemd van het burgerschap Israël, niet kunt wegredeneren door te zeggen, nou ja, heidenen hebben natuurlijk nooit deel gehad aan het burgerschap Israëls. Want er zijn heidenen die daar wel deel aan hadden, maar die dat burgerschap zijn kwijtgeraakt. Met andere woorden, je kan het moeilijk anders uitleggen dan dat de apostel zich richt tot gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Woonden die dan in Efeze? Nou, dat is makkelijk genoeg. Kelten woonden rondom de Middellandse Zee. Aan alle kusten rondom de Middellandse Zee. Een centrum dan weliswaar in West-Europa en vermoedelijk de Britse eilanden. Nou, vermoedelijk, nee, zeker de Britse eilanden, maar ze woonden rondom heel de Middellandse Zee. Ze hebben Rome nog eens een keer te pakken genomen. Maar laat me zeggen, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Kun je allemaal nazoeken in de bibliotheek. Je hebt toch nog wat te doen, Wilma? Nou ja. Vervreemd van het burgerschap is het. De vraag hoeft alleen maar te zijn. Welke heidenen zijn dat die vreemd zijn geworden van het burgerschap Israël? Het Bijbelse antwoord kan alleen maar zijn de 10 stammen van Israël. De volgende vraag is, woonden die dan in Efeze? Nou, mijn antwoord is blijkbaar. Waarom ook niet? Maar in het algemeen zegt men, nee, de Kelten die woonden helemaal rondom de Middellandse Zee. En ze heten Galaten. Of Kelten, of Galliërs, het is precies dezelfde naam. Vier verschillende talen tot ons gekomen, maar het is echt hetzelfde. Dus waarom nou niet? Maar lees nou mee, want dit vindt u misschien een flinterdun argument. Maar punt 1, je hebt anders geen verklaring voor het vervreemd van het burgerschap Israëls. Dat is 1. Maar nou verder. En vreemdelingen van de verbonden der belofte, die immers aan Israël gedaan waren. Beloften. Geen hoop hebbende, want er waren geen beloften en dus is er ook geen hoop. En zonder God in de wereld. Dat is precies de reden waarom ze verstrooid werden onder de heidenen. Omdat ze die God niet in ere hielden. Ze zeiden, God, nou, dan ik jullie ook niet, ga er maar uit. En dat is wat er gebeurd is in de Assyrische ballingschap. En dan verder. Maar nu wij gelovigen zijn, met Christus zijn opgewekt en gezet zijn in de hemel. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart. En in het algemeen is de term verre zijn, of degene die verre zijn, de aanduiding van heiden in het algemeen. Ze zijn niet nabij, in de zin van ze hebben gedeeld aan Israël. En dus zijn ze verre, maar meer specifiek is de uitdrukking, degene die verre zijn, de aanduiding van de 10 stammen van Israël. Dat is punt 1. En punt 2, de term wordt gebruikt als synoniem voor de eilanden in het westen. Meestal vertaald met eilanden der zee. Met andere woorden, het is ook een verwijzing naar oud-testamentische profetie. De eiland, hoort naar mij gij eilanden der zee. Beter vertaald als, hoort naar mij gij eilanden in het westen. Dat is de betere vertaling, want eilanden liggen altijd in de zee. Dat hoef je er niet bij te vertellen. Toch? En dus westen. Want dat is wat het woord betekent. Hoort naar mij, allen die verre zijn. En zo verder. Dat is trouwens de term die Petrus ook gebruikt in Handelingen 2, als hij de mannen van Jeruzalem toespreekt en zegt, u komt de belofte toe en alle die verre zijn. En wie dan zijn concordantie had genomen, of gewoon meteen zijn Bijbel, zou terechtgekomen zijn, in ieder geval bij de uitspraken in Jesaja over degenen die verre zijn en die wonen in de eilanden in het westen. En daarmee de 10 stammen van Israël. Dat is nou eenmaal zo. Je moet alleen de termen kennen. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden, en dus heb weer deel gekregen aan het burgerschap Israëls, door het bloed, dat wil zeggen door het leven van Christus, want maar nu aan het begin van het vers duidt immers op dat men met Christus is opgewekt en met Christus deze hemelse positie heeft ontvangen. En in die positie is men nabij geworden. Ja, als men deel heeft aan Christus, zal men toch wel deel hebben aan het burgerschap Israëls. Zo niet, dan heeft de Heer Jezus zelf niet eens deel aan het burgerschap Israëls. En dat kan natuurlijk niet, want als er één is die deel heeft aan het burgerschap Israëls, is het de Heer en hij bepaalt wie er nog meer deel aan zal hebben. Vanzelfsprekend. Dus, heidenen die het Israëlitisch burgerschap, om zo te zeggen, zijn kwijtgeraakt, maar het weer terug hebben gekregen door geloof. Dat is wat hier staat. En dat door het leven van Christus. En doordat men met Christus weer levend geworden is. Opgewekt is. Wedergeboren dus. En dan vers 14. Want hij is onze vrede. Die deze beiden. Twee partijen dus. Hij is onze vrede die deze twee. Één gemaakt heeft. Het mag dan 8 weken geleden zijn, maar ik hoop dat u nog weet wat we gelezen hebben in Ezechiël 37 en 34. De Heer, de goede herder, zou die 2 tot 1 maken en hij zou zijn eeuwig verbond des vredes met hen oprichten. Mijn verbond des vredes, mijn eeuwig verbond. En hier staat, hij is onze vrede. De term verbond des vredes komt trouwens ook voor, maar dat is in Efeze 4, de eerste verse, waar het verbasterd is, maar ik bedoel in goede zin hoor, maar verbasterd is tot band des vredes. Maar dat is een band is hetzelfde als een verbond, of een verband. Nou goed. U benaast te bewaren de eenheid des geestes, de geestelijke eenheid, door de band des vredes. Het is gewoon het vredeverbond, het nieuwe verbond, dus het messiaanse verbond, zoals het ook genoemd wordt. Vers 14 van Efeze 2. Want hij is onze vrede die deze beiden, deze twee, tot één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidsels, dus de verwijzing naar de muur die scheiding maakte tussen de voorhof der Joden en die der heidenen, bij de tempel. De middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Het verhaal is trouwens in Handelingen dat de apostel Paulus een heiden uit Efeze. Toeval? Tuurlijk niet. Een heiden uit Efeze, Trofimus, zou meegenomen hebben vanuit de voorhof der heidenen, de voorhof der Joden in. Het was niet zo, maar ze beschuldigden Paulus ervan, omdat ze hem bij de tempel gezien hadden samen met deze Trofimus. Toen zei ze, hij heeft een heiden meegenomen in de voorhof der Joden. Dat was weliswaar letterlijk niet zo, maar overdrachtelijk natuurlijk wel, want deze heiden Trofimus heeft deel gekregen aan het burgerschap Israëls, door geloof. Toch, wanneer was het, we hebben zijn graf bezocht. In, even langzaam spreken, anders dan wil ik niet zo gauw binnenschieten. In, ja, in zijn verblijfplaats zelfs, uitgebreid, in Arles. Arles, Trofimus, Saint-Trofim in Frans. Ja, zeker wel, te midden van de Galliërs. De Kelten, merkwaardige wijze. Ja, ja, zeker. Nog even niet de enige trouwens die daar de rest van zijn leven de Heer gediend heeft en daar ook begraven is geworden. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar het gaat om het beginsel. Hij, God, is onze vrede die deze beiden, dus Jood en Heiden dus, tot één gemaakt heeft en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, want de muur die scheiding maakte tussen Jood en Heiden is een beeld van de wet. Daarna denk ik altijd, en al die Joden die dan de poort door mochten, de voorhof der Joden in, voorbij deze middenmuur des afscheidsels, zaten dan mooi gevangen binnen de muren van, binnen die middenmuur des afscheidsels. Toch? En zo was het ook. Ja, je hebt er meer aan, zuster, als je daaruit bevrijd wordt. Als je de voorhof der Joden uit mag en naar die van de heren, dan krijg je tenminste wat ruimte. Dat is het idee. Nou goed. Hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap, andere aanduiding van die middenmuur des afscheidsels, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. En voor vlees, dat doet nou weinig de zaak, maar voor vlees lees ik gewoon lichaam. Hè? Dat is een van de toepassingen van het woord. Hè? In zijn lichaam, in de gemeente namelijk. Het lichaam zijns vleeses heet dat. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk, en nu staat er wat die vijandschap of die middenmuur was, namelijk de wet der geboden in inzettingen. Voor zover het inzettingen waren, die wet, was het vijandschap. Voor zover het onderwijzingen waren, uiteraard niet. Opdat hij die 2 in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. Beter nog tot nieuwe mensheid, maar voor hen. Opdat hij die 2 in zichzelf tot nieuwe mens enkelvoud zou scheppen. En wat lezen we in het Oude Testament? Zij zullen voortaan niet meer 2 zijn, 2 kudden, 2 koninkrijken, 2 volken, maar zij zullen 1 zijn. En wie dat zal bewerkstelligen, Christus, die zijn nieuw verbond, zijn verbond des vredes, want dat staat er letterlijk allemaal, hebben we ook gelezen toen, die zijn verbond des vredes, zijn eeuwig verbond met hen zou oprichten. Vrede makende. En dat dat zal gebeuren in de toekomst met de 210 stammen is waar. Maar hier gaat het erom dat dat nu gebeurt op kleinere schaal wellicht. Maar het gebeurt nu in onze dagen, met name dus hier in de dagen van Paulus. Alleen wat daaruit ontstaat is niet een openbaar koninkrijk, dat is het oude verhaal altijd, hè. Niet een openbaar koninkrijk vooralsnog, maar een verborgen koninkrijk. En meer in het bijzonder gaat het hier dan om dat lichaam van Christus. Maar het beginsel is hetzelfde. Door geloof worden de Joden de 210 stammen samengevoegd tot één lichaam. En als u zegt, maar in de 1000 jaren, dan zal het toch ook zo zijn dat die zaligheid terechtkomt bij de andere heidenen? Dan zeg ik, ja, dat is in onze dagen ook zo, precies hetzelfde. Maar het is primair, in de praktijk, gelovigen uit, en laat ik nou meteen de goede volgorde nemen, primair gelovigen uit de 10 stammen, secundair gelovigen uit de 2 stammen, en tertiair, want er bestaat ook nog, gelovigen uit de heidenen in het algemeen. Daaruit bestaat de gemeente. In meerderheid dus. In eerste instantie. En dus in meerderheid. Uit de 10. Een minderheid vervolgens. Uit de 2. En een nog kleinere minderheid. Uit de heidenen in het algemeen. Nou, waar vind je de meerderheid van gelovigen? Ik zeg altijd, wijs ze maar aan op de kaart. Dat hoeft niet, want er zijn prachtige atlassen voor in de handel. Al die delen op de wereldkaart die groen gekleurd zijn, weet u wel, groen. Dat komt in paars niet voor, nee. Dat zijn andere kleuren. Maar alles wat dan groen ingekleurd is, daar worden geacht christenen te zijn. Kijk maar op de kaart. En waar ben je dan? Bij de Keltische, dan wel Angelsaksische volkeren. Zoek het maar uit. En ik heb het in de tijd omgedraaid om van alle problemen af te zijn als doorslaggevend argument. Waar vind je het christendom onder die volkeren? Nou, dan zijn dat de 10 stammen van Israël. Hetgeen op andere wijze ook aannemelijk gemaakt kan worden. Maar het is nooit doorslaggevend. Maar dit vind ik een doorslaggevend bewijs, omdat ik het een bijbels bewijs acht. Ja, als ik dat nog sterker moet vertellen, dan kost het me gewoon veel meer tijd. Maar dat doe ik niet, hè. Er zijn trouwens bandjes van. Dus daar gaan we maar eens verder. En vers 16. En opdat hij die beiden met God, die twee, in één lichaam zou verzoenen. Door het kruis. Hoezo door het kruis? Wel, doordat hij de vijandschap, de middenmuur des afscheidsels, beter natuurlijk gewoon de wet, aan het kruis gedood heeft. In Colossense staat het ook gewoon, hè? Parallele schriftgedeelte in Colossense staat, hij heeft het handschrift dat tegen ons, Joden, was, aan het kruis genageld. En dat is wat hier dus precies hetzelfde staat. En daarna, vers 17, en komende heeft hij door het evangelie, de blijde boodschap, vrede verkondigd, en daarmee dus het nieuwe verbond, shalom. Vrede verkondigd, en let op de volgorde nu. Petrus in Handelingen 2 zei nog, u komt de belofte toe en die verre zijn. Ja, waarom zei je dat zo? Omdat hij in Jeruzalem was uiteraard. Met een meerderheid aan Joden. Maar hier staat, komende heeft hij door het evangelie verkondigd, vrede verkondigt, u die verre waart, die wordt als eerste genoemd, en die nabij waren, dan worden Joden in tweede instantie pas genoemd. Dus niet eerst de Jood en dan de Griek, of zo, maar eerst heidenen, en meer specifiek die vervreemd waren van het burgerschap Israëls, want daar gaat het over, en dus 10 stammen, en daarna pas degenen die nabij waren, de Joden. Want dat is misschien niet de historische volgorde, maar het is wel, hoe zeg je zoiets, de volgorde van de rangorde eigenlijk. Dat kan ik u ook makkelijk aantonen, ik weet niet of ik dat nou uit het hoofd moet doen. Dan kom ik zo terug, wacht even, ik lees eerst even hier verder. Kom hier zo terug, over die volgorde die hier zo opmerkelijk is. Hè? Eerst dan vers 18, want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij die eertijds heidenen waart en vervreemd van het burgerschap Israëls. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, foreigners, buitenlanders, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dan komt het verhaal over de bouw van de gemeente, naar het voorbeeld van de piramide. Dat verhaal is dat, hè? Die heb je toch. Maar 2:1 gemaakt. Nou weet ik het niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar ik meen dat in Ezechiël 34 of in Ezechiël 37, in mijn Bijbel, keurige verwijzing staat afgedrukt naar Efeze 2. Zo van niet meer 2, maar 1. En dan een verwijzing erbij, dat is Efeze 2. Dat is terecht. Maar de consequentie is dat daarmee gezegd wordt dat die heidenen vervreemd van het burgerschap is, als dus overeenkomen met het huis van Jozef. Want anders klopt het verhaal niet. Want in Ezechiël is het de 10 stammen, dus Jozef om zo te zeggen, althans de gelovigen eruit, samengevoegd met de gelovigen uit de Joden. En hier is het gelovigen uit de heidenen samengevoegd met de gelovigen uit de Joden. Heb je dat nog? En als je die 2 vergelijkingen bij elkaar optelt, of hoe heet zoiets, een soort vierkant vergelijking eigenlijk, dan krijg je dus heidenen, namelijk 10 stammen van Israël. En in beide gevallen natuurlijk gelovigen daar. Heb je natuurlijk zo'n verwijzing in uw Bijbel? Je zit allemaal te bladeren natuurlijk. Heb ik dat in mijn Bijbel ook? Ik had het eerst even op moeten zoeken. Maar ik heb me er wel eens over verbaasd, ja. Dat ik het er ergens bij zag staan. Nou, ik kan het hier zo gauw niet vinden. Eerlijk gezegd weet ik niet eens of het deze Bijbel was, hoor. Ik heb ook nog wel eens andere in gebruik gehad. Nee, ik kan hem hier ook niet vinden. Maar ik ben het wel eens tegengekomen. Terecht natuurlijk, maar met verstrekkende consequenties zoals ik u heb voorgehouden. En dan kom ik nog even terug op Efeze 2, vers 17. Komende heeft hij door het evangelie vrede. En begrijp je me goed, evangelie, het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. Hè? Dus de boodschap dat het nieuwe verbond aangebroken is. En daarna het woord vrede, ja, vrede is een term ter aanduiding van het nieuwe verbond. Dus staat er al 2 keer. Kan niet missen, gaat om de prediking van het nieuwe verbond. Historisch gebeurde dat eerst aan Joden en daarna pas aan heidenen. Nou, eerst aan de Joden, en u weet hoeveel moeite Petrus gehad heeft om zijn Joodse traditie aan de kant te schuiven, ten einde een bezoek te brengen aan ene Cornelius. Toch? Ik heb nog dat zinnetje van Baronius voor me. Hè? Petrus die de deur naar de heiden heeft opengezet. De deur voor het geloven, met dubbel O en zo, heeft opengezet. Voor de heidenen. Dat is dus Petrus. Daarom hebben ze hem tot paus gemaakt. Hè? Dat is makkelijker dan. Maar het was Petrus. Maar nu ik dat toch zo zeg, kan ik u dat ook wel laten zien. Want historisch in Handelingen 2 zegt Petrus, u hier in Jeruzalem, nabij en allen die verder zijn. Maar in Handelingen hoofdstuk 15... komen we eerst terecht bij de uitspraak van Petrus alsnog. Nu niet in hoofdstuk 2, maar nog steeds Petrus, maar nou in hoofdstuk 15. In die tussentijd is hij inderdaad op bezoek geweest bij Cornelius. En heeft hij onreine dingen moeten eten en al dat soort dingen meer. Toch? Heeft hij zijn Joodse traditie moeten verloochenen. Niet een vriendelijk woord in verband met Petrus, maar het schiet me geen andere binnen. Maar daarna in Handelingen 15 is de bekende vraag, die heidenen die nu tot geloof komen, moeten die nu ook leven onder de Joodse wet? Want ze hadden de indruk dat de heidenen die tot geloof komen deel krijgen aan het burgerschap Israëls, dat is terecht. Maar ze verwarden het burgerschap Israëls met het judaïsme. Hebben die nog? Dus werd er gedacht, ja, heidenen tot geloof, dat is mooi, maar dan moeten ze zich aanpassen aan onze Joodse wijze van leven, lifestyle, religie. Volgens mij is dat hetzelfde, blijf staan. Maar dat bespreken we een andere keer. He? En toen zei Petrus, de Jood, die de deur naar de heidenen had moeten openzetten ten huize van Cornelius. Want mede naar aanleiding daarvan waren deze discussies ontstaan. Toen zei Petrus, vanaf vers 7, die zei, mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd, van heel lang geleden al dus, onder ons, onder de discipelen, 12, mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies, namelijk de blijde boodschap, zouden horen en geloven. Dat vers lees ik met genoegen mee, om zo nadrukkelijk mogelijk te bestrijden de gedachte dat Paulus degene was die het evangelie voor het eerst naar de heidenen bracht. Dat is een hardnekkig gerucht. En dat niet alleen, er wordt zelfs gedacht dat Paulus' identiteit als apostel zelfs daarin ontleend wordt. Hij is wat hij is, omdat hij het evangelie bracht naar de heidenen. Dan moet ik u zeggen, dat is een noodlottig misverstand, want het was Petrus die dat deed. En dat weten we ook allemaal, dat is historisch ook vastgelegd. Het verhaal wordt wel 3 keer verteld. En dit is de 4e keer dan. Hier in Handelingen, het verhaal van Petrus naar Cornelius, echt waar. Er kan geen misverstand over bestaan. En dan staat er, God heeft van over lange tijd onder ons mij verkoren, dat de heidenen door mijn mond het woord, namelijk het evangelie, zouden horen en geloven, dat Paulus daarna ook naar de heidenen ging, en het wordt aangehaald al eerder in Handelingen 13, dat is waar. Eerst Petrus. En dan, vers 8, zegt Petrus nog steeds, en God, de kenner der harten, want het gaat maar om wat het in het hart is, het heeft niks met uiterlijke dingen te maken. Het heeft niet met Joodse tradities of zo te maken. Of wat voor tradities ook. Die zijn uitwendig. U weet wel, die van die witgepleisterde graven. Uitwendig. Maar Petrus zegt, God, de kenner der harten. Een beginsel dat in het Jodendom echt niet belangrijk is. Niet echt. Want in het hart is het niet belangrijk. Als je het doet. Volgens de voorschrift. God, de kenner der harten, want daar gaat het om, heeft hun getuigenis gegeven, die heidenen namelijk, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Ik vind het ook een belangrijke uitspraak, want het wil zeggen dat het verschijnsel ten huize van Cornelius, dat niet dat heidenen tot geloof kwamen, maar daarna blijkbaar de Heilige Geest ontvingen, dat wil zeggen met uiterlijk vertoon, gepaardgaande met het teken van het spreken in tongen, want dat is een teken, volgens Paulus. Dan wordt hier door Petrus verklaard. Hij zegt waarom het is, waarom het zo gebeurde. Opdat er geen twijfel over zou bestaan dat de heidenen deel hebben gekregen, als ze tot geloof komen, deel krijgen aan dezelfde zegeningen als ook de Joden. Zegt Petrus. Hier. Het was dus een teken van Gods wegen. Nou, meer niet. En ook niet minder natuurlijk. En dan meteen vers 9, en hij heeft geen onderscheid, geen verschil gemaakt tussen ons, gelovigen uit de Joden, en hen, gelovigen uit de heidenen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Let nou op hoe vreemd hij het vertelt, want het is toch een beetje onlogisch zoals hij het vertelt. God heeft hun harten gereinigd door het geloof. En dan... Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen, dat wil zeggen op de hals der gelovigen, te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Hij zegt, als het nou door geloof is dat men zalig wordt, blijkbaar, want het is bewezen doordat zij de Heilige Geest ontvingen, net als wij. Wel, als dat dan zo is, zonder dat die Cornelius en de hele familie zich hebben hoeven houden of onderwerpen aan de Joodse tradities, de Joodse levenswijze, waarom zou je dan een gelovige alsnog die Joodse levenswijze opdringen? Dan wel opleggen. Dat zegt hij hier. Nu dan, wat verzoekt gij God om dat te doen? Bovendien zegt hij, nog wij, nog onze vaders hebben die wet kunnen dragen. We kunnen ons er toch niet aan houden. En waarom zou je het dan nog exporteren naar de heidenen ook? Die immers van Gods wegen gereinigd zijn geworden zonder de werken der wet. Met de term van Paulus uit Romeinen 3, bijvoorbeeld. En dan vers 11, want daar gaat het maar om. Daar gaat het mij om, wil ik zeggen. Maar wij, gelovigen uit de Joden, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus, zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Heb je dat? Hij zegt eerst, God heeft hun harten gereinigd, God heeft hun, die harten van die heidenen, God heeft hun harten gereinigd door het geloof. Vers 9. En daarna zegt hij, en wij, gelovigen uit de Joden, wij geloven zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En voor alle duidelijkheid, hier wordt dus de norm omgekeerd. Hier is het niet eerst de Joden die tot geloof komen, zalig worden, wat er mee wezen mag, toegevoegd worden aan een gemeente. En zij staan model, inclusief in levenswijze, voor heidenen. Maar het is precies andersom. Heidenen zonder de wet, die gerechtvaardigd dan wel gereinigd worden, alleen door geloof, zonder de werken der wet. En Petrus zegt, wij Joden geloven op gelijke wijze zalig te worden als ook zij. Namelijk, daar heeft de wet ook niks mee van doen. Heb je hem nog tot zover? De norm is dus niet Jodendom, de norm is heidendom. Beter kan ik het niet zeggen. Toch? Daarna wordt het verhaal nog sterker verteld door een andere Jood. Dat mag je wel met hoofdletters schrijven trouwens. Die Jacobus namelijk, die hierna het woord neemt vanaf vers 13. Want Jacobus, for all we know, Jacobus was de broeder des Heren. Dat wil zeggen, de oudste broer van Jezus van Nazareth. En menselijkerwijs gesproken was hij dus de erfgenaam van de troon van David. Als de Heer Jezus niet opgestaan was uit de dood, zou Jacobus de erfgenaam van de titel zoon des mensen en zoon van David geworden zijn. Zoon van Abraham wordt iets moeilijker. Maar in ieder geval, hij zou de titel gedragen hebben. Toch? Als je mij vraagt, is dat ook de meest voor de hand liggende verklaring voor het feit dat deze Jacobus, die dan toch heel lang ongelovig was, en die voor zover ik weet pas na de opstanding van Christus tot geloof kwam, meteen vanaf het begin, feitelijk, hè, of al binnen zeer korte tijd, de meest vooraanstaande positie innam in de gemeente in Jeruzalem. Dat was erfgenaam van de troon. Men verwachtte dat het koninkrijk zou openbaar worden. Wel nu, bij afwezigheid van de koning, zou Jacobus de regent geweest zijn. U weet wel, King Richard op kruistocht en prins John zijn vervanger, als ik het goed onthouden heb. De mensen me nou aan te kijken, waar heeft hij het helemaal over? Hè? Leggen we nog wel eens uit, hè? Dat is cultuur allemaal. Maar goed, nee, geen Joodse. Keltische, wel aardig toch. Maar Jacobus krijgt dan het woord. Eerst is Petrus de man die het woord voert namens de discipelen, namens de apostelen. En daarna Jacobus, vanwege de aardse rechten die hij heeft, die kennelijk in de gemeente Jeruzalem ook erkend worden. Maar Jacobus zegt, verwijs het naar ene Simeon, dat is die uit Lucas 2, maar dat even terzijde. Verwijs het naar Lucas 2, zegt hij, Simeon, niet te verwarren met Simon Petrus, hè? Simeon, van Anna, weet u wel, die Simeon. Simeon heeft verhaald hoe God, als u zegt, hoe wist Jacobus dat, zeg ik, dat is geen punt. Dit boek is geschreven door Lucas, en het Lucas Evangelie is ook geschreven door Lucas, dus het ligt heel dicht bij elkaar, hè. Zelfde bron, hè. Niks moeilijks aan. Simeon, bij de geboorte van de Heer Jezus, heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Corrigeer hem als het verkeerd staat in uw Bijbel. Voor zijn naam. Door zijn naam is wel zo, maar dat staat er niet, hè. Hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En als je nou niet verder leest, dan denk je, ja, dat klopt, want het is ook zo, hè. God zou uit de heidenen een volk verzamelen voor zijn naam. En hoe heet dat volk dan, als je niet verder leest? Israël. Een volk mij ten eigendom. Een volk voor zijn naam, een volk voor de heerlijkheid Gods. Dat is Israël, volgens Exodus. In elk geval. Maar Jacobus, God zou eerst een volk uit de heidenen een volk verzamelen voor zijn naam. Vergis je niet, Israël is ook een volk uit de heidenen. Toch? Zo is het volk toch ontstaan. En ook bij de verlossing uit Egypte was het een volk uit de heidenen. En als het in de toekomst terugverzameld wordt, wordt het toch uit de heidenen terugverzameld? Blijft toch onder alle omstandigheden een volk uit de heidenen? En de tegenwoordige Joden net zo goed, want waar komt het Jodendom vandaan? Jodendom vandaan? Uit Babel, uit de heidenen dus. En wie was Babel ook alweer? Ik ga zacht praten. Wie was Babel ook alweer? De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dus dat is niet zo best. Toch? Waar zitten? Jacobus weer, hè? Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Na deze, dat staat er weliswaar niet letterlijk in Amos 9, dat na deze, maar het is kennelijk de geïnspireerde interpretatie van de woorden. Zeg ik nou wat moeilijk. Dus kennelijk de Bijbelse en goddelijke verklaring van de woorden die er wel staan. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David. En daarmee het huis, koningshuis van David, die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen. En ik zal dezelfde, of namelijk ik zal dezelfde weder oprichten. En wat er dus gewoon staat in klare taal, is dat alvorens het Messiaans rijk op aarde zal openbaar worden, zal God zich eerst een volk uit de heidenen verzamelen voor zijn naam. En dat volk in de toekomst, ja, dat is Israël. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus en de herstel van de troon van David. Maar daaraan voorafgaand verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dat is de gemeente in onze dagen. Die primair dus gebouwd wordt uit de heidenen, die ook de norm zijn. En wat de Joden betreft, ja, het Joodse Rijk, en dat komt pas in de toekomst. In onze dagen worden Joden zalig, inclusief Petrus, op dezelfde wijze als de heidenen en niet andersom. Dat is jammer voor, maar nee, laat ik maar geen namen noemen. Er zijn er zoveel die denken dat de gelovige oude Joden, dat is de norm. En er zijn gelovigen uit de Joden die zeggen, wij zijn de norm, ik ben de norm. Moet zoals wij Joden, zo moet je geloven. Als je gelooft in de Heer Jezus, prima, dan mag het zoals wij doen. Zo hoort het eigenlijk. Het is niet zo. Zoals heidenen het doen, buiten het Jodendom om. Dat is wat de Bijbel zegt. Zie? En dat is dus ook de volgorde. Ik meen trouwens dat woorden van deze strekking ook gevonden worden in Galaten, maar ik laat het nou maar buiten beschouwing. De gedachte namelijk dat men buiten de wet om, buiten het Jodendom om behouden wordt, en dat niet alleen, maar dat Joden inderdaad het voorbeeld zouden volgen van de gelovigen uit de heidenen. En dat is precies het verhaal, waarbij op de achtergrond dan altijd de gedachte ligt dat de heidenen waar primair over gesproken wordt, zijn inderdaad de erfgenamen, de natuurlijke erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Dat is wat op de achtergrond altijd een rol meespeelt. Mede omdat juist die volkeren in die dagen, ook in het Romeinse Rijk, ook binnen het Romeinse Rijk, zo'n belangrijke rol speelden. De belangrijkste rol was overigens die van buiten het Romeinse Rijk. Maar daar ga ik niet op in, want dan kom ik terecht in de algemene geschiedenis van die dagen. Maar je vindt het hier achterin volgens genoemd, hè? Vers 14, de gemeente. Vers 16, wederkomst van Christus en het herstel van Israël. En dan vers 17, de rest van de wereld. Opdat de overblijvende mensen, hoezo overblijven? Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken. Namelijk al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Eenvoudiger gezegd, al die heidenen die mijn naam aanroepen zullen. Dat slaat op de wederkomst van Christus uiteraard, maar u en ik weten dat onder de volkeren als volken de Joden in de eerste plaats de naam des Heren zullen aanroepen aan het eind van de 70ste week. Ik stel het heel dikwijls, dus je doet me maar even zo het loopje weg. Dus het Joodse volk en daarna pas de overige heidenen. Maar de aardigheid is, al kan ik dat, al moet ik kan ik dat niet rechtstreeks uit de Bijbel zo vertellen. De aardigheid is dat, voor zover ik het weet, het eerste volk dat ooit als volk officieel althans de naam des Heren aanriep, was het Britse. Officieel. Het koningshuis kwam tot geloof. Te Redoc. In Rome. Ik zei het toch, rondom heel de Middellandse Zee, merkwaardigerwijs. Maar goed. En verklaarde zijn volk tot christelijk volk. Hetgeen trouwens in de decennia daarna nog enige malen herhaald is in volgende generaties. Dus daar kan inderdaad geen twijfel over staan. En weet je wat er zo leuk is? Dan zegt u natuurlijk, ja, maar dat kan je niet bewijzen. En dan zeg ik, ja, dat kan ik wel bewijzen. Dat is nou het leuke. Dat is heel goed te bewijzen. Want het bewijs wordt geleverd zodra er een concilie is van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is historisch bewijs. Want volgens de traditie, en die is heel hardnekkig, in de Rooms-Katholieke Kerk zitten de vertegenwoordigers van de diverse landen uit de wereld zitten op volgorde van waarin die landen het evangelie hebben ontvangen. En het eerste land, de eerste plaatsen zijn voor de Engelsen, de Britse, de Anglikaanse in de praktijk, bisschoppen. En dat kan alleen maar omdat het historisch vaststaat dat zij de eerste waren, dat dat land het eerste was, dat het evangelie ontving. Is dat niet omstreden? Ja, dat is omstreden. In de 14e, 15e eeuw is dat meerdere malen ter discussie gesteld ter gelegenheid van verschillende concilies. Want die Britten, die Engelsen, die wilden niet al te goed met Rome meedoen. Die kwamen wel op zo'n synode, maar die hadden daar geen, die zagen er niet zoveel in. Die zagen niet veel in het gezag van Rome. Maar ja, de gemeente is één gemeente, dus ze doen wel mee. Huh? En toen is dus ter discussie gesteld, ik geloof een keer of drie, minstens, maar ik dacht vier keer, ter discussie gesteld of die Anglikanen, zullen we dan maar zeggen, of die wel op de eerste plaatsen moesten zitten, of dat wel, op welke grond dat dan was, want zo gedroegen ze zich niet. Ze waren niet zo erg trouw aan Rome. Wat geen Hendrik de VIII later maar heel goed wist. Maar goed, dat ook maar even terzijde. Maar het is meerdere keren dus ter discussie gesteld. En al die keren is vastgesteld dat het correct was zo, omdat er geen twijfel over bestond, dat de Britten het eerst het evangelie hadden ontvangen van alle heidenen. Namelijk een jaartje of vier al na de opstanding van Christus. En wel door de bediening van Jozef en Arimathea. Zwart op wit. Kerkelijke stukken. Dus dat is een historisch bewijs. Vind ik heel mooi. Zoals er nog meer van die leuke, ik moet er nodig pauzeren, maar ik noem er nog één. Zoals er nog meer van die leuke dingen terug te vinden zijn in de Rooms-Katholieke Kerk. Weet je wat leuk is in de Rooms-Katholieke Kerk? Als je daar voorganger bent, ben je voorganger in alle plaatselijke Rooms-Katholieke Kerken waar ook. Bij de protestanten is, als je ouderling bent in de ene gemeente, ben je het niet in de andere. Maar als je in de Rooms-Katholieke Kerk pastoor bent, of kapelaan, of monnik, of weet je veel wat, of laat staan bisschop, ben je dat overal waar Rooms-Katholieken zijn. Die functie is niet plaatselijk gebonden, maar het geldt in heel de kerk, om zo te zeggen. En wat het aantoont, dat de gelovigen van oudsher precies zo zich gedragen hebben en wisten dat als iemand oudst is of voorganger of opziener, is hij dat niet in een plaatselijke gemeente, maar is hij dat in heel de gemeente, waar ook ter wereld. Leuk, hè? Ja, het is wat gemummificeerd. Het is wat verstart in de traditie. Maar je vindt het terug. Daar ben ik nog altijd blij mee. Maar het is hoog tijd inmiddels voor ons pauze. Mooiste verwijzing naar die kwestie van die twee en die tien stammen, die vinden wij overigens één hoofdstuk verder. Die noem ik ook meestal wel. Begrijp je me goed? Een expliciete uitspraak daaromtrent vinden wij, zover ik weet, in de Bijbel niet. Wij vinden alleen legio aanwijzingen. Het zijn wat cryptische aanwijzingen, het zijn wat sumiere aanwijzingen, zoals die andere kudde enzovoort. Dat is aan de ene kant cryptisch, omdat het over een kudde gaat. En aan de andere kant, er wordt niet bij gezegd wie het is, maar als je het opzoekt via andere schriftgedeelten, en met name via Ezechiël, dan kom je er heus wel uit. En in symboliek komt het natuurlijk veel voor. In gelijkenissen, overigens heel uitgebreid, mag ik wel zeggen. Maar we vinden ook een pracht van een uitspraak. Ik vind hem eigenlijk, persoonlijk vind ik hem de mooiste. Dat is die van Johannes 11, omdat daar zelfs de namen bij staan. Alleen, als je het letterlijk neemt, dan heb je niet meteen door waar het over gaat. Omdat het niet te min symboliek is, maar de namen staan er echt bij. Je kan niet missen. Want daar heb je het verhaal van de officieel laatste oud-testamentische hoge priester. Er zijn er meer gekomen daarna. Maar officieel was Caiaphas de laatste. Want daarna stond de Heer uit de dood op. En toen hadden we dus van doen met de eerste nieuw-testamentische hoge priester. Dus wat er daarna nog kwam, dat telt niet meer, hè? Officieel. Het leuke daarvan is, dat schiet me altijd pas te binnen als ik de tekst onder ogen heb. De man heet Caiaphas in de Bijbel. In de Bijbel heet hij Caiaphas. Maar het is algemeen bekend dat de man zelf heette Jozef. Hij heette zo, hij heette echt Jozef. Alleen toen hij hoge priester werd, nam hij de naam Caiaphas aan. De andere wordt dan Johannes Paulus of Gregorius of hoe die lui allemaal maar geheten hebben. Ja, Jean-Paul. Maar deze liet zich Caiaphas noemen, maar het was echt Jozef. En dus een van de vele Jozefen die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Het ene deel verdwijnt gewoon van het toneel en het andere deel komen we daarna tegen onder andere namen. Daar hoort deze dus ook bij. Caiaphas, heel leuk. Jozef dus toch. Maar daarna staat dat de overpriesters en de fariseeën vanaf vers 47 vergaderden de raad, namelijk het Sanhedrin, en zeiden: wat zullen wij doen, want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten, indien wij hem zijn gang laten gaan met al zijn tekenen, zo zullen zij allen in hem geloven. En de Romeinen zullen dan komen en wegnemen bij de onze plaats en volk. En voor plaats lees ik dan niet de stad, de plaats Jeruzalem, maar lees ik de positie van het Sanhedrin uiteraard. Ze zullen wegnemen onze plaats en volk. En dat is eigenlijk hetzelfde in de praktijk. Want als de Joden volgelingen worden van de Heer Jezus, dan heeft het Sanhedrin dus helemaal niks meer te vertellen. Want het Sanhedrin moest zijn functie uitoefenen, dus plaats innemen, om zo te zeggen, van de Romeinen, de bezettende macht. Omdat de Joden nu eenmaal naar het Sanhedrin luisterden. De Romeinen hoefden dan alleen nog maar het Sanhedrin een beetje te manipuleren. Zoals de politiek is dat, hè, manipuleren. Om het volk onder controle te houden. Maar als het volk hen toch niet meer gehoorzaamt, ja, dan kunnen die jongens allemaal in de WW dus, hè? Of zoiets. Dan kunnen ze naar huis. Toch? Goed. En dat mag niet gebeuren natuurlijk. En dus één uit hen, namelijk Caiaphas, die dus zelf een jaars hoge priester was, zeide tot hen: jullie begrijpen er allemaal niks van. Gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet voor ons verloren gaat. Maar er staat gewoon: en het gehele volk niet verloren gaat. Hij bedoelde te zeggen: wij moeten die Jezus moeten wij doden, want dan zijn we één kwijt. Maar als we dat niet doen, dan zijn we het hele volk kwijt. Toch? Maar hij doet een prachtige uitspraak dat één mens zou sterven voor heel het volk en het volk niet zou verloren gaan. En dan staat er fijntjes achter: dit zei hij niet uit zichzelf, commentaar van Johannes natuurlijk. Dit zei hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester dezelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. De woorden betekenden nog iets anders, dat Caiaphas ook niet wist. Toch? Hij zou sterven voor heel het volk. Maar het commentaar gaat verder. Hij zou namelijk niet alleen sterven voor dat volk. Welk volk? Het Joodse, want dat had Caiaphas in gedachten. Sanhedrin had immers niks van doen met 10 stammen van Israël, maar alleen met Joden uiteraard. Maar er staat: Jezus zou sterven voor het volk, inderdaad. Maar dan vers 52. En niet alleen voor dat volk, schrijft Johannes dus, niet alleen voor het Joodse volk, maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Dan heb je dus ook 2 categorieën. Dit Joodse volk en de andere categorie, zijn degenen die verstrooid zijn en dus in de ballingschap, want dat is wat de term feitelijk betekent, hè? In de verstrooiing, diaspora. Maar die beide categorieën zouden tot één vergaderd worden, schrijft Johannes als commentaar. Toch duidelijk. En dan van die dag af beraadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. De beraadslaging was alleen over hoe ze het zouden regelen. En dan, Jezus wandelde niet meer vrijelijk, dat wil zeggen in vrijheid en in het openbaar, onder de Joden. Ja, wat dat historisch betekent. Ja, trek eens mijn wenkbrauwen op, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar hij wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn. Dat is dus buiten de legerplaats, als u mij vraagt. Naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim. Dat weet je toch bij de namen daar staan. Hij wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, Juda. Maar hij ging vandaar naar de stad genaamd Ephraim, Jozef dus. Aanduiding van de 10 stammen van Israël, Ephraim. En verkeerde al daar met zijn discipelen. Punt. En de normale vraag is altijd, waar lag die stad Ephraim? Dat is altijd leuk. Als ik een Bijbels atlas in handen krijg, weer eens ergens, dan kijk ik altijd waar Azal ligt en waar Ephraim ligt. Is dat het gemakkelijk? Ja. U weet wel, de vallei dwars door de gescheurde olijfberg zou reiken tot Azal. Men heeft geen idee waar het lag. En wat doet men dus? Men plaatst Azal aan de oostelijke kant, net oostelijk van de olijfberg. Het zal daar wel gelegen hebben. Maar het is gewoon Petra, hè, Azal. Hetzelfde voor dit Ephraim, de stad Ephraim. Maar men heeft geen flauw idee waar het lag, dus men prikt het maar ergens op de kaart. Er moet wel ergens een plaats Ephraim gelegen hebben. Vind ik leuk, want we weten niet waar het was. Maar dat is het nou juist. Daar gaat het nou juist om. Het is verborgen. Toch? Bovendien, wat maakt het ons uit? Die plaats, er moet zo'n plaats wel geweest zijn natuurlijk. Maar de hele vermelding ervan is historisch van geen enkel belang, maar dan ook helemaal niet. En dus is de vraag, wat betekent het dan wel als het in de Bijbel staat? En het antwoord is duidelijk genoeg. Het is een uitdrukking van de tegenwoordige positie van Christus, die zich verbergt voor de Joden en zich verbergt bij Ephraim. En dus onder de 10 stammen van Israël. Let op, niet meer vrijelijk. Was hij dan gevangen in Ephraim? In die stad Ephraim? Dat is de suggestie. Wel, letterlijk zal het wel niet. Maar ja, je komt toch tot die gedachte. En die is ook terecht natuurlijk. Want als je terechtkomt bij gemeentelijke waarheid, dan wel tegenwoordige waarheid, dan zou je toch de gemeente moeten zien als in de eerste plaats voortgekomen uit 10 stammen van Israël. In de tweede plaats, de gemeente bestaat uit gevangenen die gevangenen zijn van Jezus Christus. Dan ben ik weer in de Efezebrief bijvoorbeeld. En bovendien bij Jozef. Maar dan de eerste Jozef uit heel de Bijbelse geschiedenis. Daar vind je trouwens hetzelfde verhaal. Nu ik het erover heb, wil ik dat ook nog wel verder vertellen. Vind je precies hetzelfde verhaal. Jozef wordt door zijn broers verkocht. Dat betekent, lijkt me duidelijk genoeg, verworpen door zijn eigen volk. Hij komt terecht in den vreemde, in Egypte. En hij komt terecht in het huis. Hij komt terecht bij Potifar. Leuk, hè? En daar krijgt hij grote problemen, want ze wilde, die vrouw van Potifar wilde hem met geweld tot haar heer maken, om zo te zeggen. En hij vlucht. Dezelfde wijze dat in de tijd het Joodse volk de Heer Jezus met geweld wilde nemen om hem koning te maken, onder de wet namelijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou goed. Maar zoals Jozef vluchtte, zo vluchtte de Heer. En het resultaat is dat we Jozef terugvinden in de gevangenis, waar hij wel degelijk heer is van heel de gevangenis. Maar vergis u niet, die gevangenis was ook het huis van Potifar. Nou ja, een ander huis van Potifar. In het ene was men vrij. Toch? En in het andere zit men gevangen. Maar Potifar was nou eenmaal, hoe heet zoiets, de overste der trawanten of zoiets. Hè. Hij was in ieder geval, zoals blijkt, ook de baas over de gevangenis. Dus het was ook een huis van Potifar. En Jozef werd overgeplaatst uit het ene huis van Potifar naar het andere huis van Potifar. Maar Jozef in de gevangenis, die daar fungeerde als hoofd van de gevangenis in de praktijk, is een beeld van de gemeente uiteraard. Het lijkt me niet zo moeilijk. Dat is nog niet genoeg, is herhaald de geschiedenis dus nog een keer, want in de gevangenis waren een schenker en een bakker, waarbij de bakker vervolgens gehangen werd en de bakker en de schenker werd in vrijheid gesteld. Maar de bakker is een beeld van het Joodse volk en de schenker weer een beeld van de 10 stammen van Israël. Dan heb je hem 3 keer achter elkaar. Nee, hij komt veel vaker voor nog in die geschiedenis, maar ik probeer hem zo snel mogelijk te vergeten. Maar hij zit er nog veel vaker in. Soms wat moeilijker, maar dit lijkt me duidelijk genoeg. Maar terug dan naar Johannes 11. Het is een pracht van een uitspraak. Hij wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar dus verborgen, dan wel zelfs gevangen, in Efraïm. En wat het betekent lijkt me duidelijk genoeg. De Heer verbergt zich voor het Joodse volk dat hem nog steeds niet blieft. En hij neemt een vooraanstaande positie in onder de 10 stammen van Israël. Dat is de algemene situatie geweest in onze tegenwoordige bedeling. Daar is niet veel meer van over, maar vooruit. Maar zo was het nou eenmaal. Nou goed, ga ik terug naar Johannes hoofdstuk 10, om dit onderwerp maar zo snel mogelijk dan weer los te laten. De uitspraken van vers 17 en 18, daar ben ik natuurlijk al op ingegaan, vooral op de uitdrukking, ik leg mijn leven af. Ik heb u gezegd, dat afleggen in vers 17 is heus hetzelfde als het stellen uit wat het maar was. Vers 11 bijvoorbeeld. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen, maar stellen is hetzelfde als afleggen. Het is helemaal verschillend vertaald. Ten onrechte, omdat het niet gaat om dood, maar het gaat om wat de levende herder, die dat geworden is bovendien, nadat hij door de deur was gegaan, weet u nog, na zijn opstanding. Omdat de levende herder zijn leven wijdt aan de schapen en daarmee beschikbaar stelt aan de schapen. En dat is nou precies wat wij gelezen hebben aan het begin van de avond. Want diezelfde kwestie komt in de rest van het hoofdstuk weer aan de orde. Ik neem even de tussenliggende verzen mee. We hebben het dan wel de gebruikelijke situatie van vers 19, namelijk er werd dus 2 dracht onder de Joden en ze beschuldigen hem van demonie, omdat ze hem niet begrijpen namelijk. Dat zijn de gebruikelijke dingen. Maar 2 dracht, men weet het niet precies. En dan gaat het verhaal verder met, en het feest van de vernieuwing des tempels te Jeruzalem was nabij. Of het was het feest der vernieuwing des tempels, dus Chanukka. Heb ik dat goed? Ja. Ja. Dus het Chanukka-feest is de enige keer dat het in de Bijbel voorkomt. Het feest is ontstaan sinds de herinwijding van de tempel, nadat die verontreinigd, ontwijd was geworden in de dagen van Antiochus Epiphanes. En dat in de tijd tussen Malachi en Matthäus, om zo te zeggen. 170 voor onze jaartelling en 167 werd de tempel opnieuw ingewijd. Ja, onder de Maccabeën was dat. En daarvan stamt het Chanukka-feest op de 25e van de 9e maand. Een datum die trouwens wel aangekondigd werd in Haggai. Een datum die ook een rol zal spelen in de wederkomst van Christus, maar daar ga ik nou verder niet op in. Hè? Maar het feest van de vernieuwing van de tempel is de enige keer dat in de Bijbel genoemd wordt. En staat ongetwijfeld voor het aanbreken van het nieuwe verbond. Het oude ontheiligd, het nieuwe ervoor in de plaats. Het oude weggedaan, het nieuwe ervoor in de plaats. Het is gewoon dood en opstanding van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond. Het is typologisch ook hetzelfde als de reiniging van de tempel, zoals we die in Johannes 2 al tegenkwamen. Precies hetzelfde. Typologisch. Maar het feest van de vernieuwing van de tempel. En het was winter. Dat klopt, want het is de 25e van de 9e maand, sorry. En het valt ongeveer gelijk met ons kerstfeest. Hè? Wanneer wij kerst vieren, vieren de Joden Chanukka. Nou, dan staat er, de Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit. waaruit volgt wat ik altijd al zeg hier bij de bespreking van dit Bijbelboek. Hij zei het nooit vrijuit. Hij wekte de indruk. Hij suggereerde, maar hij zei het niet. En hij verbood zijn discipelen, dat heb ik hier niet gelezen in Johannes, maar elders wel. Hij verbood zijn discipelen ook om het vrijuit te zeggen. Hij liet het voor wat het was. Hij zou het zeggen. Dat is een kwestie van tijd. En bovendien, men zou dat moeten geloven niet omdat hij het zei, maar omdat het blijkt uit de Oud-Testamentische schriften. Dat is nog steeds het verhaal. Het antwoord van de Heer Jezus is dan ook, vers 25, ik heb het u gezegd, dat het mag je van mij betreft weer doorstrepen. Ik heb u gezegd, staat er. Maar je mag het ook laten staan, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. Als u daarna zegt, maar dan staat er toch dat hij gezegd heeft dat hij de Messias is, of dat hij de Christus is, dan zeg ik nee, lees maar verder. Want er staat, de werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Met andere woorden, als men hem zou erkennen als de Messias, zou het niet zijn omdat hij het expliciet en verbaal dus onder woorden heeft gebracht, zo van ik ben de Christus, ik ben de Messias, maar zou het zijn omdat hij blijkt de Messias te zijn uit de werken die hij deed. Inclusief de prediking eventueel, maar in de eerste plaats de werken, dat staat er. De werken die ik doe, die getuigen van mij, niet mijn tong of mijn lippen hebben van mij getuigd, ik heb het toch gezegd, voor zover hij het gezegd heeft, heeft hij het gedaan, niet met woorden, maar met daden. Toch? Dus de werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij die de gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen. Zij kennen zijn stem niet, maar zij kennen het woord Gods niet. En daarom kennen ze hem ook niet. Gij die de gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen. Heb je dat? Gij zijt niet van... Wie zijn die schapen? Einde van alle discussie, hè? De schapen, zijn het Joden, zijn het Israëlieten? Het antwoord is nee, zijn schapen zijn gelovigen. Tot er hier gewoon bij. Gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, herhaling van wat eerder in het hoofdstuk stond, hè? Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken dezelfde, en zij volgen mij, dat stond er ook allemaal al eerder. Ze kennen mijn stem. En ik ken mijn schapen bovendien. En schapen, nou ja, die volgen de herder. Maar dat is wat zij niet doen. Maar let nou op wat er nu komt. Want ik weet dat er altijd heftige discussie is over de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Wat doet de herder voor de schapen? Hij stelt zijn leven voor de schapen. En men leest het alsof het staat, hij sterft voor de schapen. Want de uitdrukking stelt zijn leven voor de schapen, is in het algemeen niet duidelijk. Dat hoeft niet, kan duidelijk zijn, maar in het algemeen, nou goed. Maar wat staat hier? Wat doet hij voor de schapen? Mijn schapen horen mijn stem, ik ken dezelfde, zij volgen mij en ik geef hun het eeuwige leven. Wat geeft hij hun? Ik stel mijn leven voor de schapen. Zei hij. En hier staat hetzelfde, met gewoon andere woorden. Ik geef hun het eeuwige leven. Niet, ik geef hun mijn dood. Ik geef hun mijn leven. En ik zorg dus dat ze leven. En dat is wat de herder doet, de levende herder, die de deur is doorgegaan, de opgestane uit de dood, die stelt zijn leven voor de schapen. Die geeft zijn leven aan de schapen. Dat is nog iets sterker dan hij wijdt zijn leven aan de schapen. Maar in beginsel is dat volkomen hetzelfde. Hij geeft zijn leven aan de schapen. Wanneer wij zijn stem kennen en hem volgen, geeft hij ons zijn leven. Het leven van Christus. Toch? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En het vervolg daarop is Christus die zichzelf voor ons, niet voor allen, voor ons heeft overgegeven. Opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze wereld, of tegenwoordige boze eeuw, ons gelovigen. Of opdat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus Galaten 1 vers 4 en Romeinen 5. En daarna was het zelfs Titus 2. Gooi ze maar even door elkaar. Dus die schriftplaatsen zijn dat. Waar staat dat de Heer zich voor de gemeente, niet voor de wereld, voor de gemeente heeft overgegeven. Voor de wereld is hij gestorven. Voor de gemeente heeft hij zich overgegeven. Dat wil zeggen, aan de gemeente heeft hij zich gewijd. Op grond van de woorden, zie hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen, o God. Woorden die wij van toepassing kunnen brengen op zijn geboorte in Bethlehem. Wat lastig, want het is niet aan te nemen dat hij in de kribbel liggend deze woorden kon uitspreken. Ik bedoel niet te spotten, maar gewoon heel serieus. Maar dat kunnen wij wel. Maar in de Bijbel worden die woorden, naar mijn stellige overtuiging, toegepast op zijn opstanding uit de dood. Daar verscheen de eerstgeborene in de wereld, met dank aan Hebreeën 1. Of daar verscheen de hoge priester in de wereld, met dank aan Hebreeën 10. En dat is het dan. En wat hij doet voor de schapen, staat er gewoon bij, ik geef hun het eeuwige leven. Dat is dus inderdaad de verklaring van de uitdrukking, ik stel mijn leven voor de schapen. Dat hadden we natuurlijk al gezien, gewoon op taalkundige gronden, maar hier wordt het extra bevestigd. Ik geef hun het eeuwige leven en dus zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Dat is een variant natuurlijk op Johannes 3 vers 16. Omdat een ieder die in hem gelooft, in de opgewekte, in de Zoon Gods. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, in die Zoon, die hij gesteld heeft aan zijn rechterhand, toen hij zei, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd, op de dag van zijn opstanding, opdat een ieder die in hem, opgewekte Christus, gelooft, niet verderven, niet verloren zou gaan dus, nieuwe vertaling, maar eeuwig leven zou hebben. En hier staat over de herder. Ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Met verwijzing naar Ezechiël dus weer, waar de herder op deze wijze garant staat voor zijn eigen kudde. Ik vind het troostvolle gedachte, toch? Wat let nou eens op, hè? Nou kun je natuurlijk gewoon zeggen, nou ja, de een denkt dit over die uitspraak en de ander denkt dat over. Dat is kennelijk verschil van mening of zo. Hij stierf toch inderdaad voor ons enzovoort. Dan denk ik, ja, natuurlijk. Maar er zit zo geweldig veel aan vast. Daar wordt een fundamentele gemeentelijke waarheid zo zonder meer 100% weggeredeneerd. De waarheid namelijk dat wij deel uitmaken van de kudde van deze goede herder. Het is gewoon een zonderschoolverhaal, wat achteraf gewoon weggeredeneerd wordt. Het is niet meer zo, wij horen erbij. Zo van, we horen bij de club, of we zijn nou eenmaal lid, of we zijn gedoopt en daarom horen we erbij, of wat dan ook maar, of we bezoeken trouwde bijeenkomsten. Nee, wij zijn gelovigen, wij luisteren naar het woord des Heren en Hij is degene die niet alleen ons toegevoegd heeft aan de gemeente, met de woorden uit, wat was het, ook Handelingen 2 geloof ik, maar hij is degene die ons daarbij houdt ook en ons in die positie bewaart en in die positie ons voedt en in alle opzichten voor ons zorgt en ons rust geeft enzovoort. Dat is wat hij doet. En dat is heel wat anders dan te zeggen, de goede herder sterft voor de schapen. Ik struikel niet meteen over die term, want hij die wij kennen als de goede herder is inderdaad voor ons ooit gestorven. Dat is waar, dat ontken ik niet. Maar waar het me om gaat is, punt 1, dat staat hier allemaal niet. Er staat trouwens nergens, als u mij vraagt. Er staat niet in de Bijbel zo. Maar de juiste functie van de herder is niet dat hij voor de schapen sterft, maar dat hij voor de schapen leeft en hen verzorgt. En dat is de waarheid die hier werkelijk naar voren gebracht wordt. Namelijk, die ongelovige Joden daarin nog even deze, nou ja, je bekijkt het maar. Je hebt nu de kans, het licht is hier en ja. Ik kan er ook niks meer aan doen, dit is het woord, als je dat niet gelooft, ja sorry, maar zou allemaal niks van terechtkomen. Dat is het idee, maar de andere kant is, maar wie in hem gelooft, zal door hem nou laat ik het eens gek zeggen, zal door hem gebracht worden in de wedergeboorte. Ik heb het een beetje geleend van Matthäus' evangelie dan, hè. Wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte dan, enzovoorts. De Heer zorgt voor hen. En daar gaat het ook naartoe, want 7 hoofdstukken verder zijn wij terecht in het hoge priesterlijk gebed, waar dezezelfde woorden staan als hier in vers 30. Mijn vader die ze mij gegeven heeft, heel dat hoofdstuk gaat over degene die door de vader aan de zoon gegeven zijn en die door de zoon voor de vader bewaard worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Waarbij de zoon van de vader de opdracht gekregen heeft om te bewaren wat hij van de vader ontvangen heeft. Dat hij doet en trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Met dank aan Hebreeën 3, waar niet het woord herder in dat verband staat, maar hoge priester. Maar dat is hetzelfde in de praktijk. He? Daar staan deze woorden, ook ik en de vader zijn één. En daarna staat er in Johannes 17 bij, ze zijn allemaal één. Daar gaat het in werkelijkheid over. En dat is een belangrijke waarheid. Wij zouden ons dus niet al te veel zorgen maken, als wij oprecht zijn, de stem van de herder kennen, en naar hem en naar zijn woord luisteren, zal hij voor ons zorgen. Dat wil niet zeggen dat het allemaal voor de wind gaat vervolgens. Voor de geest. Voor de wind. Maar dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel wel te zeggen, daar kan niks misgaan. Ik wil niet zeggen dat het leven van een gelovige altijd een lolletje is. Hè? Dat is wel het cliché. Hè? We zijn zo blij, want nou goed. Maar zo zit dat niet helemaal. Maar onze blijdschap, onze vrede, onze rust is daarin gelegen dat wat er ook gebeurt, de Heer voor ons zorgt. Het is wel eens lastig, want ik moet wel eens, ook in mijn positie moet ik vaak wel eens knokken om bepaalde waarheden onder de mensen te krijgen. En anderszins om ook dwaze ideeën, ik zeg het dan maar even grof, om die eruit te krijgen. Aan de andere kant zou ik me niet eens al te druk moeten maken, omdat waar men eerlijk is, waar men oprecht is, zal de Heer zijn werk doen. Maar misschien ook wel via mij dan vooruit. Maar zal de Heer zijn werk doen, in elk geval, en waar men niet oprecht is, helpen de beste argumenten ook niet. Het werkt gewoon niet. Daarom al dat waarschuwen voor allerlei verkeerde dingen, wat zo gebruikelijk is, helaas, zeker in evangelische kring, ik zie daar helemaal niets in. Echt niet. Je hoeft niet gewaarschuwd te worden voor de leugen, dan wel voor leugens. Je moet de waarheid kennen. En als je alle leugens kunt ontmaskeren, zeggen dat is een leugen, dat is een leugen, dat is een leugen, dan weet je nog niet wat de waarheid is, hoor. Dan help je niks. Je kunt zeggen, ze valse herders, ja, dat is misschien wel zo, maar zo wat. Je moet de ene goede herder kennen, naar zijn stem luisteren en hij zal zorgen. In het verborgene, hij doet het niet al te opzichtig, moet ik u zeggen, maar hij doet het wel, absoluut. En dat is wat in deze verse gezegd wordt. Bovendien, die term, ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan, die zou men ook niet te veel verabsoluteren, want wij zijn geneigd bij de term verloren gaan te denken dat het betekent dat je voor eeuwig komt in de poel des vuurs of meer van dat soort dingen. Dat heet ook verloren gaan, ja. Maar de term verloren gaan betekent ook gewoon de weg kwijtraken. Zoek raken. Niet meer weten waar je heen moet. Verdwaald zijn. De term wordt zelfs gebruikt voor gelovigen, voor wedergeboren mensen. In 1 Korinthe bijvoorbeeld, waar gesproken wordt over broeders die verloren gaan. Dat betekent niet dat ze verdoemd zijn of zoiets. Het wil zeggen, ze kennen hun positie niet meer. Ze weten niet meer waar ze aan toe zijn, ze weten niet welke kant ze op kunnen, op moeten. Ze raken verdwaald of verward. Maar ik moet er meteen bij zeggen, waar wij de stem van de herder kennen, zullen wij niet verloren gaan, zullen wij ook niet de weg kwijtraken. Hij zal voor ons zorgen, hij zal ons leiden.